Test.
Test.
Dat ben ik.
En ik had ook een PowerPoint presentatie. Ik nodig jullie uit om Psalm 23 in je Bijbels te vinden. Daar keer ik de komende paar keren dat ik bij jullie mag preken telkens weer naar terug. Om tekst voor tekst deze psalm met jullie te behandelen. Nog geen PowerPoint-presentatie? Daar is die. Eventjes bij wijze van herhaling, omdat het toch alweer een paar weken, maanden geleden is dat ik bij jullie ben geweest. Hoe heet onze herder? Heren. En de manier waarop dat gedrukt is in onze Bijbel geeft aan dat het woord, de naam die David gebruikt, is Yahweh. En dat betekent de eeuwige getrouwe. Dus de eeuwige getrouwe is onze herder. Als de Heere onze herder is, wat ben jij dan?
Schapen.
Een schaap? En schapen volgen per definitie de herder. Als schapen van deze herder ontbreekt het ons aan iets. Iedereen zit mij aan te kijken, maar de antwoorden staan in de tekst hoor. Nee, het ontbreekt ons aan niets, staat er in de tekst. Oké, hoe zorgt onze herder er nou voor dat het ons aan niets ontbreekt? De eerste heeft iets te maken met gras. Hij leidt ons waar naartoe? Naar grazige weiden. Het tweede dat onze herder doet om ervoor te zorgen dat het ons aan niets ontbreekt, heeft iets te maken met water. Hij voert ons aan rustig water. In de HSW staat er zelfs het woordje zachtjes. Hij voert ons zachtjes naar rustig water. Het derde dat we bekeken hebben, heeft niets te maken met heuse schapen, maar heeft te maken met ons als schapen van onze goddelijke herder, van schapen van Yahweh, de eeuwige getrouwe. En dat is, hij verkwikt mijn ziel. Of hij herstelt mij op geestelijk gebied. En dat brengt mij dan bij de vierde manier dat onze herder ervoor zorgt dat het ons aan niets ontbreekt. En dat vinden we in de tweede helft van vers 3 en vers 4 van Psalm 23. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ik lees uit de HSV. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik vind het typisch dat het lijden van de herder aan het einde van vers 3 heel nadrukkelijk door David opnieuw ter sprake wordt gebracht. Per slotverrekening is het lijden van de herder in vers 2 en het begin van vers 3 al heel duidelijk, impliciet, maar ook expliciet al aan de orde geweest. Nou, krijg je zo meteen amper de tijd om hierover na te denken, want ik ga meteen eventjes praten over wat zijn nou die sporen van de gerechtigheid, zoals we het in de HSW tegenkomen. Maar ik blijf het een beetje eigenaardig vinden dat David het blijkbaar nodig vindt om terug te komen op de leiding van de Heer, terwijl hij dat eerder ook al gezegd heeft. Ik kom hier zo meteen op terug, maar laat het even in je achterhoofd een beetje resoneren van, waarom zou hij dat doen? Maar we gaan eerst even kijken, wat zijn nou die sporen van de gerechtigheid die hij noemt? Of zoals het in de NBG staat, de rechte sporen. Het is duidelijk dat de herder zijn schapen, ons, leidt in die rechte sporen. Maar wat zijn dat nou? Recht. We gaan een beetje te ver achter elkaar. Nou, dat kan ik niet weghalen, dus negeer even het tweede deel wat erbij staat. Recht is wat rechtvaardig, wat juist is, wat goed is en wat normaal is. Dat betekent, dat woordje rechte sporen, zoals we het tegenkomen in de NBG, wil niet zeggen dat er geen paden zijn die steil omhoog leiden, die heel smal zijn of die kronkelpaden zijn. Het landschap van Israël leidt er niet toe dat je zou concluderen dat het net zoals een fietspad hier in Nederland recht toe recht aan en plat is. Dat werkt in Israël niet zo. Deze definitie van rechte sporen is misschien iets duidelijker. Recht wordt gezegd van God, omdat Hij zich houdt aan zijn belofte en aan zijn verbond met ons. Met andere woorden, rechte sporen zijn paden die door de Heer bepaald zijn en die precies in overeenstemming zijn met zijn eeuwige, getrouwe plan voor ons. En dat brengt mij dan bij schapen. Dat zijn de beesten die geleid worden door de herder in die rechte sporen. Als schapen telkens in hetzelfde weiland gebracht worden en zij daar gewoon hun gang mogen gaan, dan vreten zij binnen een dag of twee, ligt aan hoe groot het weiland is en hoe groot de kudde is, maar heel snel vreten zij dat hele weiland tot aan de wortels van het gras helemaal kaal. En dat werkt natuurlijk niet. Dus een goede herder heeft verschillende weilanden waar hij elke morgen zijn kudde naartoe leidt. Als er verschillende kuddes in de omgeving zijn van verschillende herders, dan ontwikkelen die herders in samenspraak met elkaar een roulatieplan, zodat bepaalde weilanden gewoon een tijdje met rust gelaten worden, zodat het gras weer terug kan groeien, zodat het niet helemaal kaal gevreten wordt en het weiland in feite voor niemand meer iets waard is. Het plan van de herder is dus een goed plan, zelfs wanneer dat veroorzaakt dat de schapen die ochtend naar een ander weiland gaan dan waar ze gisteren naartoe gingen. Het pad waarop de herder de schapen leidt, leidt hen naar een gepland weiland, waar hij van plan is om die ochtend de schapen naartoe te brengen. Zelfs wanneer dat juiste pad dat hij daarvoor kiest moeilijker begaanbaar is, lastiger is en langer duurt dan het pad dat de schapen gisteren gevolgd hebben om dat weiland te bereiken. Wanneer de herder leidt, wanneer de Heere, onze herder, ons leidt, dan doet hij dat altijd langs rechte, goede paden, die de enige juiste sporen zijn om het weiland, om de plek te bereiken waar hij wil dat de schapen zullen zijn. Nogmaals, dat zei ik net ook al en ik beloof dat ik erop terug zou komen. Dat de herder ons leidt, ligt enorm voor de hand. Dat bleek uit het feit, wat de feiten die hij in vers 1 tot en met 3a doet voor ons. In vers 2 doet de herder ons neerliggen in grazige weiden. En leidt hij ons zachtjes naar stille wateren. Hij brengt ons terug in gemeenschap met hem. En waarom doet de herder dat? Waarom leidt hij ons naar grazige weiden? Nou, om onze honger te stillen? Waarom leidt hij ons naar rustig water? Om onze dorst te lessen. Waarom brengt hij ons terug bij hem? Omdat we afgedwaald zijn. En we bij hem moeten zijn. Dus het draait, als je enkel en alleen vers 2 en het begin van vers 3 bekijkt, dan lijkt het allemaal te draaien om de noden van de schapen, om jouw noden. Per slotverrekening is het de taak van de herder om te voorzien in die noden. En toch blijkbaar niet helemaal. Want als we nu kijken naar wat David dus lijkt te herhalen, op misschien een beetje een onnodig, moet hij echt weer praten over de leiding van de Heer. Wat hij nu herhaalt is dat er een andere reden is waarom de herder leidt. Vers 3b. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Waarom? Omwille van zijn naam. De herder leidt ons nu, in dit deel van de psalm, niet vanwege onze noden om te voorzien in onze noden, maar omwille van zijn goede naam. En wat is die naam? Eeuwige getrouwe. Yahweh. Als de schapen van de herder er uitgehongerd en onverzorgd uitzien, dan schaadt dat de naam van de herder. Als jij als schaap van de herder omvalt van de dorst, dan is dat een blamage voor de naam van de herder. Als alle weilanden in de omgeving rondom deze kudde volkomen afgevreten en verwoest zijn, dan schaadt dat de goede naam van de herder, van de eeuwige getrouwen. Nou, natuurlijk wil onze herder voorzien in onze noden. Maar dat is in vers 2 en het begin van vers 3 al heel duidelijk gesteld. Dat is nu eventjes niet aan de orde. Want wat David hier aangeeft is dat het dus draait om zijn goede naam en niet meer om jouw noden. Wat David net niet zegt, maar wat nodig is dat wij hierin erkennen, dat de Heere God ons inderdaad leidt in rechte sporen, maar dat zijn goede naam voor een heel groot deel afhangt van onze bereidheid om hem te volgen. Want doen we dat niet, dan schaadt dat zijn naam. Het lijden waar David naar verwijst, heeft niet te maken met grazige weiden en rustige wateren, maar met de goede naam van de herder. Nu volgen schapen blindelings en uit gewoonte, zonder concrete leiding van de herder, gewoon elke keer hetzelfde pad dat ze gewend zijn geraakt om te volgen. Met andere woorden, ze doen gewoon wat ze gewend zijn, wat ze in gedachten hebben, wat ze zelf willen doen. En wanneer zij volgen, dan lopen ze gewoon op dat pad zonder dat ze eigenlijk een besef hebben waar ze dan terecht zullen komen. Philip Keller, die het boek heeft geschreven Een herder kijkt naar Psalm 23, zegt het volgende: een eigenwijs, zelfzuchtig, trots schaap zal zijn eigen weg volgen totdat hij als een zak botten in een dor en dorstig land erbij neervalt. Als schapen überhaupt nadenken over waar ze naartoe gaan, wat ze aan het doen zijn voordat ze dan bij dat weiland terechtkomen, dan denken ze bij het volgen van een eigen weg, wellicht het volgende. Zo ben ik altijd gelopen. Dus waarom zou ik dat veranderen? En deze weg die ik nu volg, heeft altijd gewerkt. Ik heb altijd gras gegeten, ik heb altijd water gekregen. Waarom zou ik het vandaag anders doen dan voorheen? Waarom zou ik mij bekommeren om het plan van de herder? In het verleden heeft mijn pad altijd geleid tot gras en rustig water. Het gaat per slotverrekening toch om het voorzien in mijn noden, mijn honger, mijn dorst. Wat heeft de goede naam van de herder nou met mij te maken? Niks toch? Zie je hoe belangrijk het is dat wij Gods leiding naar de rechte sporen heel concreet en duidelijk volgen en die rechte sporen waar de herder ons in leidt ook aanvaarden als de juiste weg. Dit is waar David het aan het einde van vers 3 heel specifiek over heeft. De leiding van de herder in het juiste pad. En vanaf vers 4 wordt dat laatste zinnetje, die laatste regels van vers 3, enorm belangrijk. In de eerste drie verzen zagen wij, bij wijze van spreken, een schaap van de goede herder over de sloot heen praten met de schapen van een andere herder. Waarbij dit schaap dan opschept over zijn herder. Heb jij gezien wie mijn herder is? Ik heb zo'n fantastische herder. Heb jij ook zo'n fantastische herder? Maar vanaf vers 4 verandert dat ineens. Vanaf vers 4 draait dat schaap zich bij wijze van spreken om. En die andere schapen staan nu achter hem en richt hij zich tot de herder. En spreekt hij rechtstreeks met de herder. Het woordje hij, dat in de eerste drie verzen zo nadrukkelijk aanwezig is, verandert vanaf vers 4 ineens in het veel intiemere woord gij of uw. Ineens is de gespreksrichting is veranderd. Wat in vers 4 van belang is, is dat de herder alle dingen die in vers 1 tot en met 3 genoemd zijn, blijft doen. Dat houdt niet op. Het is niet een nieuw onderwerp en nou is dat buiten beschouwing. Nee, al die dingen die blijft de herder doen. Maar nu wordt het ineens veranderd. Want dan lezen we in vers 4 ineens, en mijn PowerPoint presentatie is of vastgelopen of mijn klikker doet het niet meer.
Geeft hij me verleeg?
Wat zeg je?
Geeft hij me verleeg? Misschien dat de batterij het scherm.
Ik heb een streep en een dubbele punt op het schermpje.
Mij doet het dat zo.
Heb ik per ongeluk een knopje op de zijkant ingedrukt?
Vincent, jij kan hem ook weer doorklikken.
Dat ook zo.
Klik maar door tot het volgende scherm.
Als hij niet
doet. Of hij zit echt helemaal vast. Ja, op het volgende scherm staat boven dwars door een dal. Ja. Ik zal proberen jou te klikken.
Ja, ik hoor het wel.
We lezen in vers 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De HSV heeft inderdaad een dal vol schaduw van de dood, maar Ik ben opgegroeid met de NBG-vertaling. En ergens vind ik de aanduiding die de NBG-vertaling heeft duidelijker. En het ligt mij ook veel makkelijker in de mond vanwege gewoonte. Dus ik noem het vanaf nu gewoon het dal van diepe duisternis. Zo spreekt de NBG-vertaling daarover. Nou kost het ons op zich geen moeite om te begrijpen wat de schapen voelen wanneer zij zich in een dal van diepe duisternis bevinden. Overal, Vincent, loert er gevaar. In die diepe schaduwen van het dal van diepe duisternis. En zelfs als de dood zelf niet in de struiken en in de schaduwen van het dal van diepe duisternis op de schapen loert. De schapen zijn als de dood, dat die er wel zijn. En ze zijn er net zo zeker van dat als die roofdieren die daar loeren en wachten op hen in de schaduwen van het dal van diepe duisternis tevoorschijn komen, dat ze geen kant op kunnen. Op geen enkele manier kunnen de schapen ontkomen aan de roofdieren die hun aanvallen in het dal van diepe duisternis. Dus met één, na het beschrijven van dat angstige dal, vertelt David ons hoe hij zich voelt. En hij voelt zich angstig. Nou wil je mij meteen verbeteren. En zeggen, nee David, er staat, ik vrees geen kwaad. Maar let op. Er is kwaad. In het dal van diepe duisternis. De schapen weten dat. Ervaren dat. Menen dat, terecht of onterecht. En elk goed nadenkend schaap is dus angstig. In het dal van diepe duisternis. Maar, en hier komt dan het verschil waar je mij op wilde wijzen. David beslist dat hij geheel tegen de angstige gevoelens die op hem afkomen en in hem opborrelen, niet vreest. Dit is een keuze die hij maakt. Tegen zijn opkomende angst in, tegen de angstaanjagende omstandigheden van het dal van diepe duisternis, kiest David ervoor. Ik vrees geen kwaad. Waarom vreest David geen kwaad? En je hebt helemaal gelijk. Als je in je Bijbel kijkt en zegt, nou, hij vreest geen kwaad vanwege hetgeen erna komt in vers 4. En dat klopt, kom ik zo meteen op terug. Maar het is van belang dat wij niet vergeten wat hieraan vooraf is gegaan. De tekst die we net behandeld hebben, 3b, hoort erbij. Dus die gedachte moeten we even meenemen in het feit dat David niet vreest voor het kwaad dat aanwezig is en hem angstig zou maken en angstig maakt in het dal van diepe duisternis. Dus waarom vreest hij geen kwaad? Omdat hij weet dat de herder hem geleid heeft in rechte sporen. Dit dal van diepe duisternis waar hij nu middenin zit en dat hem angst aanjaagt, is een deel van de rechte sporen waarin de herder hem geleid heeft. Wanneer jij een dal van diepe duisternis meemaakt, wil dat niet zeggen dat de herder jou niet leidt in zijn juiste en zijn geplande pad. Dit is zo belangrijk, broeders en zusters. Knoop dit alsjeblieft in je oren. Ik herhaal het. Wanneer jij in een dal van diepe duisternis terechtkomt, veroorzaakt door corona, veroorzaakt door kanker, veroorzaakt door een relatie die uit elkaar geploft is, veroorzaakt door weet ik veel wat, maar je verkeert in een dal van diepe duisternis. Dat wil niet zeggen dat jouw herder jou niet geleid heeft op het rechte spoor, dat dwars door dat dal van diepe duisternis heen leidt. Per slot van rekening staat zijn goede naam op het spel. Daar draait het om. Natuurlijk, en ik ben het helemaal met je eens, we moeten ook de rest van vers 4 erbij betrekken. Waarom is David niet bang? Waarom vreest hij niet aan het begin van vers 4 in dat dal van diepe duisternis? Oké, de herder heeft hem geleid. Dit is een recht spoor waar hij op staat, op loopt. Maar natuurlijk zegt hij ook, ik vrees geen kwaad. Waarom niet? Want gij zijt bij mij. David put enorm veel kracht, enorm veel zekerheid, een vermogen om angst te overwinnen uit het feit dat midden in dat dal van diepe duisternis de herder bij hem is. Keer op keer houdt de Heere God ons, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, voor. Vrees niet, want ik ben met u. We zingen het graag. U bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Hoe kan het dat wij te midden van de angst waar we dan in zitten, kunnen steunen op hem? Omdat hij erbij is. Wij zijn niet hier en hij is daar ver weg. Nee, hij is bij ons in dat dal van diepe duisternis. Dus daarom zegt David, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. En dan vervolgt hij in de rest van vers 4 door te vertellen dat hij troost ervaart van de herder. Dat woordje vertroost betekent bemoedigen, geruststellen en deze vind ik heel mooi, iemand moed inspreken. Ga eens na, wanneer moet je iemand moed inspreken? Wanneer die moedeloos is. Wanneer die uit zichzelf geen moed meer heeft. Met andere woorden, wanneer iemand angstig is en het niet meer ziet zitten, dan spreek je iemand moed in. Dat is wat David ervaart van de herder die bij hem is in het dal van diepe duisternis. U vertroost mij. Uw aanwezigheid, zeker. Maar hij noemt heel specifiek de stok en de staf. Die vertroosten mij, zegt hij heel duidelijk. Elke herder heeft een stok. Een stok van een herder is een stuk hout, eigenlijk een knuppel, die de herder altijd bij zich heeft en die hij kan inzetten als wapen om zichzelf en de schapen te verdedigen. Zo kan hij met zijn stok roofdieren wegjagen. Die proberen de schapen aan te vallen. Hij kan met nauwkeurigheid die stok gooien naar een roofdier wat op de loer ligt om hem weg te jagen. Maar hij kan die stok ook gooien in de richting van een schaap dat aan het dwalen is gegaan om het op te schrikken en weer terug te laten keren naar de kudde. Hij gebruikt zo'n stok om te slaan in de bosjes langs de weg. Om zo te kijken of er slangen in die bosjes verstopt zitten. Die een schaap eventueel kunnen aanvallen wanneer hij er vlak langs loopt. Het besef dat de herder een stok heeft, een knuppel heeft, die hij op een heel doeltreffende manier weet te gebruiken, stelt een schaap in het dal van diepe duisternis enorm gerust. Philip Keller vertelt dat hij een keer met een Afrikaanse herder bezig was om een groot rotsblok dat in het zand vast zat op het pad dat ze wilden gebruiken voor de schapen, wilde verwijderen. Maar ja, dat zuigt zich natuurlijk vast in de grond. En met veel gesteun en gekreun en spierkracht en telkens heen en weer bewegen, wisten ze dat rotsblok op een gegeven moment los te krijgen uit het gat waar het in zat. En uiteindelijk een beetje omhoog te bewegen uit het gat, zodat ze het opzij konden rollen. En op dat moment kwam er uit een spleet in de rots, die ze niet hadden gezien, een cobra tevoorschijn. In een flits bewoog de stok van die Afrikaanse herder door de lucht en was de cobra dood. Op geen enkel moment, tijdens al die inspanning, tijdens al dat werk, tijdens het zweten om die rotsblok in beweging te krijgen, was de herder uit het oog verloren dat hij als taak had om zijn kudde te beschermen. De bescherming van onze herder verslapt nooit. Elke herder heeft ook een staf. Een staf is een langere stok, meestal met zo'n kromming aan het einde. Maar in tegenstelling tot de stok of knuppel, hanteert de herder zijn staf niet als een wapen, maar als een hulpmiddel voor de schapen. Hij kan dit hulpmiddel, zijn staf, gebruiken om een schaap dat in het water is uitgegleden en dreigt te verdrinken, uit het water te trekken. Hij kan zijn staf gebruiken om een schaap naar zich toe te trekken, om het vervolgens te onderzoeken op wonden, op teken, of soms gewoon om dat schaap een aai over de bol te geven. Dat laatste doet een herder heel specifiek bij een verlegen schaap, dat niet uit zichzelf dicht bij de herder zal komen. Daar haakt hij zijn staf omheen met de tedere woorden van: kom even hier. Hij kan die staf gebruiken om dat spreekwoordelijke eerste schaap over de dam heen te helpen, zodat de rest van de kudde zal volgen. Ik denk dat we allemaal aanvoelen dat de herder zijn schapen graag mag. Dus terwijl zij lopen, hoofdzakelijk op de weg naar het weiland of op de weg terug naar de schaapskooi, maar ook in het weiland zelf, rondlopen met de kudde, gebruikt hij die staf, en met name het ronde bovenste gedeelte van die staf, om gewoon die ronding tegen het lichaam van een schaap aan te houden. Niet duwend, niet slaand, gewoon tegen het lichaam aandrukken. Zo houdt de herder contact met zijn schapen. Op menselijk vlak is dat vergelijkbaar met hand in hand lopen. Het contact van samen lopen verhogen door een aanraking, door een meenemen. Op die manier zie je waarom de staf van de herder juist in het dal van diepe duisternis zo enorm vertroostend is voor David. Nu de conclusie, dia. Hoortje. Het zogenaamde succesevangelie houdt ons voor wat God wil dat wij gezond, gelukkig en rijk zijn. Zij die deze ideeën verkondigen, beweren dat de goede herder dat belooft aan ieder schaap die genoeg geloofd heeft om dat leven te claimen van God. Maar David laat ons in deze psalm zien dat de herder soms, omwille van zijn naams wil, ons leidt in rechte, goede sporen, en dat bij tijd en wijle dat goede spoor leidt door een dal van diepe duisternis. Angstaanjagende duisternis. Maar dat is, broeders en zusters, geheel volgens zijn plan. Dat is het doel dat hij voor die dag, voor die periode van jouw leven, in gedachten heeft. Maar in dat dal van diepe duisternis blijft hij bij je. En vertroost hij je met zijn bescherming, met zijn genegenheid en met zijn nabijheid. Maar natuurlijk zitten we er geen van allen op te springen om zo'n dal van diepe duisternis mee te maken. Al helemaal niet als de HSV erbij nemen en blijkt dat dat dal van diepe duisternis bovendien nog een dal is van de schaduw van de dood. Daar hebben we op zich niet zoveel behoefte aan. Maar vergeet nooit. Als de herder jouw leven leidt en jij terechtkomt in een dal van diepe duisternis, van de schaduw van de dood, dan is dat het rechte spoor waarin hij jou geleid heeft. En de enige manier om dan te overleven zonder dat je in paniek raakt en redeloos op hol slaat, is om te beseffen dat hij jou om zijns naams wil gebracht heeft in zijn rechte spoor. En om te beslissen, ik blijf heel dicht bij de herder. Want daar ben ik safe. Daar word ik vertroost. Ik stel voor dat je het kaartje dat ik zo meteen na de dienst zal uitdelen weer meeneemt en ergens op een spiegel of in de auto of op een keukenkastje of waar dan ook plaatst waar je het regelmatig tegenkomt. En dat je deze twee teksten, vers 3b en vers 4, ook uit het hoofd gaat leren. Zodat wanneer jij in het dal van diepe duisternis terechtkomt, of misschien ben je daar nu op dit moment in je leven al, dat je kunt beseffen dat de Heer, de herder, jou geleid heeft in zijn rechte sporen. Het is niet fout gegaan. De Heer zit niet met zijn handen in zijn haren van, oh nee, dat had ik eventjes niet aan zien komen. Ziekenhuis, oei. Nee, het is een recht spoor. En de herder heeft geleid. Aan ons om dan te overleven. Ik meen dat wanneer jij terugkijkt op jouw leven, dat je zult ontdekken dat jij het meest geleerd hebt, dat jouw relatie het diepst is gegaan, niet op de momenten dat jij met een buik vol met gras en water in het zonnetje lag te herkauwen in een grazige weide, maar dat jij het meest geleerd hebt en dat jouw relatie met de Heer zich het meest verdiept heeft, juist in een dal van diepe duisternis. Omdat je juist daar hebt ervaren zijn beschermende stok. En zijn vertroostende staf waarmee hij jou dicht tegen zichzelf aantrok. Wanneer jij als een schaap in het huis des Heren aankomt en daar naar mijn voorstelling jouw leven hier op aarde met de andere schapen die daar dan ook zijn bespreekt, zul je niet met een trillende stem en met angstige tranen in je ogen spreken over hoe donker en hoe angstaanjagend al jouw dalen van diepe duisternis zijn geweest. Nee, beslist niet. Je zult daarentegen juist met krachtige stem en wellicht met dankbare tranen in je ogen vertellen hoe dicht jij in die duistere dalen van jouw leven bij jouw herder mocht zijn. En dan stel ik mij voor dat ergens achter in de zaal de herder staat te luisteren naar jouw verhaal. En op het moment dat jij dit erkent voor alle andere schapen die ook voor eeuwig in het huis des Heren zijn, dat hij je liefdevol aankijkt en met een glimlach aan die herinnering van jouw duistere dal zijn staf omhoog hebt. En bij wijze van spreken zegt: ja, zo was het. En weet je wat? Op dat moment zullen alle andere schapen instemmend knikken. Ieder met zijn of haar eigen herinnering aan hun dal van diepe duisternis en hoe dicht de herder bij hen was en hoeveel ze hebben gehad aan die stok. En hoe vertroostend het was om te weten dat die stok er was en dat die staf er was. En hoe de herder hen geleid heeft in hun dal van diepe duisternis. Dat is onze herder. Hoe dicht ben jij in jouw dal van diepe duisternis bij jouw herder? Amen. Heere God in de hemel, dank u wel dat u onze herder bent. Dank u wel dat we op deze manier eigenlijk zinsnede voor zinsnede mogen kijken naar deze heel bekende psalm en mogen zien hoe diepgaand deze eenvoudige psalm eigenlijk is. Bemoedig ons in de komende dagen en weken, zeker als er broeders en zusters zijn die hier vanmorgen zitten te luisteren of misschien later naar de opname luisteren en door een dal van diepe duisternis gaan. Bemoedig hen met de woorden die David zoveel eeuwen geleden geschreven heeft en die nog zo enorm bemoedigend zijn. Dank u wel dat u onze herder bent. In Jezus' naam. Amen.